Goed om hier weer te zijn. Wel een aardig stukje rijden, maar het is de moeite waard, vind ik altijd. En ik wil graag vanmorgen met jullie nadenken over 1 Korinthe 13. En ik heb voor mezelf boven gezet de hoge weg. 1 Korinthe 13 is een heel bekend hoofdstuk. En eigenlijk ook een wereldberoemd hoofdstuk. Over de liefde. En als je de woorden leest, dan en je laat tot je doordringen, zijn het altijd weer prachtige woorden. Prachtige woorden over de liefde. En het is ook een tekstgedeelte wat heel vaak gebruikt is voor het inzegenen van een huwelijk. Je kunt er inderdaad hele mooie toepassingen voor maken, zeg maar, met betrekking tot liefde in een huwelijk. Wat betekent liefhebben in de praktijk? Hoe ziet dat eruit? Maar vanochtend wil ik vooral kijken naar 1 Korinthe 13 in zijn context, in zijn verband. En daarom lees ik 1 Korinthe 13, maar ook een paar versen ervoor en een paar versen erna. Dus ik wil graag beginnen bij 1 Korintiërs 12 vanaf vers 28. 1 Korintiërs 12 vanaf vers 28. En daar staat het volgende. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn ze soms allen apostelen? Zijn ze soms allen profeten? Zijn ze soms allen leraars? Zijn ze soms allen krachten? Hebben zij soms alle genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn ze soms allen uitleggers? Streef dus, zegt Paulus dan, naar de beste of de hoogste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En dan komt 1 Korintiërs 13. Al zou ik de talen van mensen en van engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En dan zou ik de gaven van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En dan zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud aan de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt haar eigen belang niet. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte gekomen zal zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarna dat u mag profiteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het. Maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u alle in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers wie profeteert is meer dan wie in andere talen spreekt. Tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. Tot zover schriftlezing. Nou, hieruit wordt eigenlijk al duidelijk, hè, dat 1 Korintiërs 13 ingeklemd staat tussen hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14. Dat is natuurlijk logisch, zou je kunnen zeggen. Maar het zegt heel veel. Want waar gaan hoofdstuk 12 en waar gaan hoofdstuk 14 over? Nou, hoofdstuk 12 is een superbekend hoofdstuk, hè, over de geestelijke gaven. En waar het gaat over dat we een lichaam zijn van Christus. En dat iedereen gaven heeft gekregen. Dat we daarmee, de bedoeling is die gaven te gebruiken en je elkaar aanvult. En wat de een niet heeft, heeft de ander. En met elkaar vorm je een lichaam wat functioneert. En het onderwerp gaat in hoofdstuk 14 ook heel duidelijk verder. Maar hoofdstuk 13 zit daar als het ware tussenin. En het onderwerp loopt wel degelijk door in hoofdstuk 13. En dat zie je aan de eerste verse heel duidelijk. Ja, dan gaat het al over, als ik de talen van mensen en van engelen zou spreken, dan gaat het over het spreken in talen of in tongen. Dan gaat het in vers 2 over de profetie. Het gaat over kennis, over geloof, over het delen van je bezit. Het loopt eigenlijk door in hoofdstuk 13. Allemaal gaven van de geest. Dus 1 Korintiërs 13 gaat allereerst over de gaven en over het gebruik ervan. En niet allereerst over de liefde. Is liefde dan ook een gave, kun je afvragen? Past dat dan niet in het rijtje van andere dingen die genoemd worden? Nou, eigenlijk, hè, moet je zeggen dat liefde geen gave is, maar een vrucht van de geest. Als je naar Galaten 5 kijkt, daar geeft Paulus een opsomming van de vrucht van de geest. En dan heeft hij over liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Hè, al die dingen in Galaten 5, en daar staat de liefde eigenlijk vooraan. En want liefde is misschien ook wel iets wat in al die vrucht van de geest een beetje terugkomt. En wat is dan het verschil, zou je kunnen afvragen, tussen gaven van de geest en de vrucht van de geest? Nou, gaven ontvang je zomaar, zou je kunnen zeggen. He, als je tot geloof komt, als je opnieuw geboren wordt, krijg je daarbij als geschenk, zou je kunnen zeggen, één of meer gaven van de geest. Dat heeft dus niets te maken met je groei in geloof. Dat heeft ook niets te maken, zou je kunnen zeggen, met geestelijke volwassenheid. Maar vrucht is wel iets wat moet groeien. He, als je in je tuin misschien wat heeft staan, een braam of misschien een druif of zo, nou, dan zie je dat die vruchtjes heel klein beginnen, he, maar dat ze langzaam groter worden en gaan rijpen. Nou, je zou kunnen zeggen, dat zou met de vrucht van de geest ook moeten gebeuren. Het begint in de knop. He, die vrucht is er eigenlijk al als je tot geloof komt, maar die vrucht die moet gaan groeien. He, want als ons leven wordt aangeraakt door de liefde van God, he, dan zijn er sommige dingen die gelijk anders zijn. Dat zie je soms bij mensen die tot geloof komen, maar er zijn ook een heleboel dingen die hebben veel meer tijd nodig om te veranderen in ons leven. He, dingen waar je patronen waar je in zit, karaktertrekken, die niet altijd zo prettig zijn voor andere mensen. He, die veranderen langzaam, zou je kunnen zeggen, door de werking van de Heilige Geest in ons leven. Nou, dat is die vrucht. Die moet gaan groeien. Ik vind zelf altijd een heel mooi beeld wat het Nieuwe Testament erover geeft, is het beeld van de wijnstok. Daar zegt de Heer Jezus zo duidelijk dat die relatie met hem, hij zegt eigenlijk op het moment dat hij afscheid neemt van zijn apostelen, van zijn directe volgelingen, en dan zegt hij eigenlijk, weet je, ik ga nu weg en jullie worden bedroefd als ik dat zeg, maar weet wel, de relatie tussen ons blijft bestaan, alleen op een andere manier. En dan geeft hij die relatie tussen de Heer Jezus die terug is bij de Vader en zijn volgelingen op aarde, geeft hij weer met de vergelijking met de wijnstok. En dan zegt hij van, hé, als dat contact met mij blijft bestaan, als je dicht bij mij blijft, als je verbonden blijft met mij, als je leeft met mij, dan zal in je leven die vrucht gaan groeien. En dan zal er vrucht zijn. En dan zal daar is wat de Vader eigenlijk op uit is. En dus je zou kunnen zeggen, het doel wat God de Vader heeft met ons leven, is eigenlijk vrucht dragen. En natuurlijk is het, we denken vaak in doen, hè? Dat is een beetje vaak onze instelling. Wij willen vooral dingen doen, we willen concreet dingen zien. En dat is toch niet waar het God om gaat ten diepste. Natuurlijk wil hij dat er op een bepaald moment dingen gebeuren, maar vrucht, zou je kunnen zeggen, hè? En dan kijk maar naar de vrucht van de geest, is allereerst God die bezig is met ons. En God die ons wil vormen naar mensen die meer gaan lijken op zijn zoon. Hè? En dan maakt het eigenlijk ten diepste niet uit of je wel of niet iets doet. Want ik geloof dat er ongetwijfeld iets gaat gebeuren als je gevormd wordt. Maar er zijn soms perioden in ons leven, hè, dat je het idee hebt, ik doe niks. Ik ben zelf een periode ziek geweest. Eigenlijk toen we nog maar net naar Wateringse Veld verhuisd waren vanuit Scheveningen. En ik allerlei plannen had om dingen voor de Heer te gaan doen. En toen, we woonden nog maar net en ik werd ziek. En ik ben ongeveer 2 à 3 jaar bezig geweest met herstellen. En ik dacht, er gebeurt niks. Maar in die periode was God bezig om mij te vormen. In die periode dat ik niks kon, niet kon werken, niet voor God, dus niks voor God kon doen. Eigenlijk alleen met het idee van, nou Erik, ik zit hier en ik wacht tot ik weer aan het opknappen ben. Was God heel diep bezig om in mij te werken, om mij te vormen. Weet je, en er zijn soms van die periodes in ons leven, dat God bezig is om ons te vormen, ons karakter te vormen, wat wel degelijk vrucht is. En dat heeft niet, natuurlijk gaat er uiteindelijk iets uit voortkomen. Ik denk uiteindelijk dat je wel dingen gaat doen, maar dat is niet de kern. God is bezig om ons te vormen tot mensen die lijken op zijn zoon. En waar dat beeld van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoort in terug gaat komen. Nou, dus je zou kunnen zeggen, vrucht heeft te maken met geestelijke volwassenheid, met groei in geloof. He, aan de vruchten, zegt de Bijbel, ken je de boom. Nou, hij zegt Paulus, ik heb het over gaven, zegt Paulus, in 1 Korintiërs 12, een heel hoofdstuk over de gaven. En dan zegt hij eigenlijk, die gaven en die vrucht, 1 Korintiërs 12 en 13, hebben alles met elkaar te maken. 1 Korintiërs 12 kun je niet loszien van 1 Korintiërs 13, en dat blijkt eigenlijk in 1 Korintiërs 14. Wat is dat? Ik kijk nog heel even naar 12 vers 30 en 31. En daar staat, zij spreken soms alle in talen, zijn ze soms alle uitleggers. Streef dan naar de beste genadegaven. En ik wijs je een weg die dit alles nog overtreft. En streef naar de beste, naar de hoogste gaven van de geest. Maar wat is dan de hoogste of de beste gaaf van de geest? Is er dan een gradatie? Hè? Kun je zeggen van, nou, dit is nummer 1, 2, 3 enzovoort. Die zijn belangrijk, die anderen, nou ja, goed, leuk dat ze er zijn, maar zijn niet zo belangrijk. Wat is de hoogste gaaf van de geest? Wie zou dat kunnen zeggen? Is iemand die een gokje zou willen wagen? Sorry? Ja, maar dat was een vrucht van de geest, hè? Dus als ik het over de gaaf van de geest heb, wat is dan de hoogste gave? En al die gaven die Paulus in 1 Korintiërs 12 opnoemt. Profetie. En waarom profetie?
Ja, dat is ten dienste van de gemeente. En in klanktaal spreekt
je
niet op de gemeente.
Ja. 1 Korintiërs 14, daar begint 1 Korintiërs 14 mee. Hè, van, hè, dat je dus streeft naar de geestelijke gaven, maar vooral dat u mag profiteren. Nou, dan krijg je inderdaad de indruk dat Paulus hier zegt, oké, profetie staat bovenaan. Hè, dat is vooral waar je naar uit moet strekken. En zegt hij in vers 5 zegt hij ook, profeteren is meer dan, wie profeteert is meer dan wie in talen spreekt. Maar het voorgaande, 1 Korintiërs 12, heeft het over het beeld van het lichaam. Hè, en het beeld van het lichaam laat juist zien dat iedereen nodig is. Hè, soms denk je van, nou ja, dat hoofd is heel belangrijk. He, of die handen zijn heel belangrijk. He, maar misschien is die grote teen nog wel veel belangrijker. He, vroeger in de oudheid, als de mensen, bijvoorbeeld een koning overwonnen werd door een andere koning en die werd gevangen genomen, werden ze grote tenen afgehakt en dan kon hij helemaal niks meer. Of zijn duimen werden eraf gehaald, kon hij geen zwaard meer vasthouden, niks. He, dus zo'n grote teen is cruciaal om te kunnen lopen. Dus je zou kunnen zeggen, ieder onderdeel van het lichaam is eigenlijk even belangrijk. Het lichaam kan niet functioneren het een zonder het ander. Dat merk je als je ziek bent. Ja, als je maar een hele kleine ontsteking ergens hebt, dan kan dat je helemaal lam leggen. Ik heb zelf last gehad van een darmontsteking, nou die zie je niet eens. Maar dan kan je leven lam leggen. Dus je zou kunnen zeggen, ieder deel van het lichaam is belangrijk. Hoe kan Paulus dan zeggen dat het één belangrijker is dan het ander? Als hij aan de ene kant zegt dat beeld van het lichaam waar ieder onderdeel van belangrijk is, hoe kan hij dan zeggen dat die ene gave belangrijker is dan de ander? En hoe kun je streven, een andere vraag, hoe kun je streven naar iets wat je krijgt? Ik zei net, genadegaven zijn dingen die je ontvangt om niets. Niet omdat dat je het beter doet dan de ander, maar eigenlijk gewoon puur omdat je hoort bij dat lichaam van Christus. En is het dan zo dat als je moet streven naar iets wat je nog niet hebt, moet je dan ontevreden zijn met wat je wel hebt? En moet je dan zeggen, ja, de Heilige Geest heeft mij dit gegeven, maar eigenlijk zou ik wat anders willen? Bijvoorbeeld, je hebt de gaaf van helpen, maar ik zou eigenlijk veel liever de gaaf van spreken hebben. Wat bedoelt Paulus hiermee? Waarom zegt hij de ene gave is hoger dan de ander? Waar gaat het dan om? Nou, dit gedeelte maakt eigenlijk duidelijk dat die gaven gebruikt moeten worden die het meeste doel dienen. Het gaat dus niet over de gaaf in zichzelf die beter is dan de ander, maar in hoeverre dient een bepaalde gave het doel ermee. Nou, wat is het doel ermee? 14 vers 12, 1 Korintiërs 14 vers 12 zegt, zo ook u als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er daarnaar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. Je zou kunnen zeggen, uiteindelijk dienen al die gaven die Paulus genoemd heeft, en iedere gave die in de gemeente aanwezig is, eigenlijk maar één doel, en dat is de opbouw van de gemeente. Is de bemoediging, de sterking, de opbouw, en dat die gemeente van God tot bloei komt. Weet je, en de gemeente, de juiste plaatselijke gemeente, is zo belangrijk. En het plan van God, is die gemeente, die plaatselijke gemeente, cruciaal. En dat vergeten we wel eens. Hè. We hebben soms, en misschien in deze tijd nog wel meer dan in andere tijden, is dat christenen soms van conferentie naar conferentie lopen. En daar vooral, hun geestelijke voedsel vandaan halen of opgebouwd worden. En die plaatselijke gemeente, ja, weet je, dat is allemaal, ja, daar heb je allemaal gebreken aan, weet je, en die en dat. En nou ja, hè, weet je, ik hou het wel bij de grote kerk met de grote K, hè? Dat idee. Maar dat is echt een misvatting. Weet je, want juist in die plaatselijke gemeente gaat het gebeuren. In die plaatselijke gemeente, daar kun je omgeving bereiken. In die plaatselijke gemeente kun je gevormd worden. In die plaatselijke gemeente laat God mensen langs elkaar heen schuren. En daarom zijn er zo irritaties. Om elkaar te vormen. En als je daarvan wegloopt, ik heb het al vaak zien gebeuren. Mensen die daarvan weglopen, worden niet beter van. Echt niet. Het is misschien makkelijk voor jezelf, want je hoeft niet meer tegen een ander aan te schuren. Maar je wordt er niet door gevormd. Je wordt er niet beter van. Je gaat niet meer op Christus lijken. En dus laat je in die plaatselijke gemeente inschakelen en vormen. Want dat is Gods bedoeling. Het doel is dus opbouw van de gemeente. Dat is het doel van alle gaven. Dus zegt Paulus eigenlijk, als je het over de gaven van de geest hebt, richt je vooral op die gaven die het meest dienen tot opbouw van de gemeente. Nou, wat betekent dat nou in de praktijk? Ik heb het op twee manieren even uitgesplitst. Ten eerste persoonlijk. Als je naar jezelf kijkt, wie je bent en de gaven die je ontvangen hebt, dan is eigenlijk allereerst de vraag, ken je je gaven? Nee, want je kan natuurlijk mooi zeggen, ja, je moet je gaven inzetten voor de gemeente. Maar wat zijn je gaven dan eigenlijk? Wat kan ik dan inzetten? Wat wil God dan eigenlijk dat ik gebruik om de gemeente op te bouwen? Dus dat is een eerste vraag. Ken je je gaven? Misschien zeggen, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dat kan. Nou, misschien is het dan goed om een keer een gavencursus te doen of daarvoor te bidden. Hè, om duidelijkheid erover. En dan is daarna de vraag, ja, welke gaven heeft de gemeente nodig? Het kan zijn dat je misschien meerdere gaven hebt ontvangen. En dat je afvraagt, ja, ik kan dit doen, ik kan dat doen. Wat wil God nou eigenlijk dat ik doe? Nou, dan is de vraag heel legitiem om te zeggen, welke gaven dient nou het meest de opbouw van mijn gemeente? Met welke gaven kan ik mij nou inzetten op zo'n manier, dat het koninkrijk van God, dat de gemeente van God opgebouwd wordt? Wat bouwt mijn broeders en zusters om mij heen het meest op? Wat bouwt de gemeente zo op dat die een betekenis heeft voor deze omgeving? En als je dat ontdekt hebt, als je weet wat antwoord daarop is, zou ik zeggen, richt je vooral daarop. En gebruik vooral die gaven die God je gegeven heeft. Dat sowieso zit daar al een stukje roeping in. Hè? Gaven en roeping ligt heel dicht bij elkaar. Maar gebruik dan vooral die gaven die de gemeente op dat moment zo hard nodig heeft. Toen ik op een bepaald moment ontdekte dat ik de gaaf van onderwijs had gekregen, toen ontdekte ik ook dat ik me eigenlijk vooral daarop moest richten. Dat ik dat moest richten om dat te versterken. Om daarin te bekwamen. Om die te gebruiken tot opbouw van de gemeente. En dat betekent dat ik sommige andere dingen moest laten schieten. Ik had in het verleden deed ik eigenlijk heel veel dingen tegelijk. En probeerde ik alles te doen. Maar ik moest op een bepaald moment tot ontdekking komen. Dat is niet handig. Je kunt misschien in andere dingen ook goed zijn. Bijvoorbeeld in organiseren kon ik ook best goed. Er waren wel meer dingen, maar ik moest bepaalde dingen echt laten rusten om het te kunnen richten op dat wat God mij gegeven heeft om het echt te gebruiken tot het opbouwen van de gemeente. Dus keuzes maken. Keuzes maken naar aanleiding van de gaven die God je gegeven heeft. Dat is een persoonlijk onderdeel ervan. Tweede is gaven in de gemeente. Waaraan geef je in de gemeente de ruimte? Aan welke gaven geef je als gemeente de ruimte om zich te ontwikkelen, om zich te presenteren, om te kunnen werken aan de opbouw van de gemeente? Nou, daar heeft Paulus het eigenlijk over. Hij zegt eigenlijk, geef vooral ruimte aan die gaven die tot opbouw van de gemeente zijn. En dan gaat het hoofdstuk 14 vers 1 tot en met 5 gaan er helemaal over. Hij noemt daar twee gaven. Allereerst profetie en ten tweede de tongentaal. En hij zet die naast elkaar en dan zegt hij eigenlijk van, profetie is belangrijker dan tongentaal. En dat betekent niet dat dat in zichzelf een hoger geplaatste gave is, maar wel dat in de situatie waar het over gaat, over de opbouw van de gemeente, zegt hij, gebruik vooral profetie. Waarom? Omdat profetie dient tot opbouw, tot vermaning en tot troost. Het bouwt op. En profetie is meer dan tongen. Waarom? Omdat tongentaal in zichzelf is alleen maar tot doel opbouw van jezelf, zegt de Bijbel. En niet zozeer opbouw van de ander. Dus iemand die in tongen gaat spreken in de gemeente, dat is zinloos voor de ander. En dat is gebrabbel en iemand denkt, ja, wat heb ik eraan? Het stoort alleen maar. Maar, zegt Paulus, tenzij er iemand is die tongentaal kan uitleggen. Die kan opstaan en zeggen van, ja, dit is wat de Heer zegt door deze persoon. Of die taal verstaat die diegene spreekt. Ik heb ook wel eens een verhaal gehoord van iemand die in een taal ging spreken die hij helemaal niet kende. Maar er was iemand die taal wel kende toevallig in de gemeente. En die kon precies vertellen wat diegene zei. Dus dat is een hele bijzondere situatie. Dan is het wel tot opbouw van de gemeente. Maar in alle andere gevallen zegt Paulus, hou je mond. Want dat leidt alleen maar af. Dat is niet tot opbouw van de gemeente. Dus iedere gave die je inzet, waar je ruimte aan geeft in de gemeente, moet zijn tot opbouw van die gemeente. Dat moet je focus zijn. En dan zegt hij eigenlijk in 12 vers 31, als hij zegt streef naar de hoogste gave, dan zegt hij eigenlijk tracht uit te munten tot opbouw. Zorg ervoor dat je aan die gave toekomt, dat je aan die gave in de gemeente ruimte geeft. De gemeente opbouwen. Dat is wat ik nou zou willen noemen de hoge weg. De weg die nog verder omhoog voert, zoals Paulus zegt. Nou, de vraag is natuurlijk van, ja, hoe vind je dan die hoge weg in de praktijk? Hè? Hoe kun je nou, als je als gemeente onderweg bent en bezig bent met elkaar, hoe vind je dan de gave, of hoe geef je ruimte aan de gave die het meest tot opbouw van de gemeente zijn? Wat voor principe is er, zeg maar, wat leidend is? Nou, de weg die Paulus wijst, de weg die God wijst, zeg maar, Gods weg, is de weg van de liefde. En daarom staat 1 Korintiërs 13 zo tussen 12 en 14 in. Dat is geen toeval. Dat is niet even een zijstapje van Paulus. Hij zegt, dat is de kern. Hij zegt, wil je weten hoe je de gaven zo kan gebruiken dat ze niet dingen kapot maken? Want in de praktijk gaat er wel eens wat fout in met de gaven van de geest. Wij horen nu bij een gemeente in Epe, waar we nu wonen, die behoorlijk charismatisch is, waar de gaven van de geest in ruime mate aanwezig zijn. Maar dat gaat niet altijd goed. Want weet je, als je alleen maar met de gaven bezig bent, zonder je te laten leiden door de liefde, nou, dan kunnen die gaven behoorlijk vernietigend zijn. Echt waar. Ik heb het echt zien gebeuren. Weet je, dus zonder de liefde gaan de gaven niet dat doen waar God ze voor gegeven heeft. En met liefde, dus als liefde leidend wordt, in wanneer ga ik welke gaven gebruiken, als je de gevoeligheid van God daarvoor hebt, ja, dan kunnen die gaven gaan functioneren. Weet je, iemand kan bijvoorbeeld de gaven van onderscheid hebben en kan dingen heel scherp zien. Ik zeg in de gemeente, joh, dat gaat er mis, ik zie het misgaan. Weet je, en dan kun je daarop reageren, hè, bijvoorbeeld, dat heb ik zien gebeuren, dat mensen dan met anderen gaan praten, joh, dat en dat gaat er mis, moet kijken. En zo gaat het. Dan komt er een roddelcircuit op gang, zeg maar, wat misschien in zichzelf waar is, maar wat de gemeente kapot maakt. Dus die gave van onderscheid die diegene heeft, die gebruikt hij op een verkeerde manier, waardoor de gemeente niet opgebouwd wordt, maar onderuit gehaald wordt. En het gebeurt helaas heel vaak. En Paulus zegt, ik heb liefde nodig om te onderscheiden. Wat is nou in welke situatie goed? Hoe gebruik ik die gaven van God op zo'n manier dat het de gemeente bouwt? Dat het goed is. Dat God erdoor gediend wordt. Dat God er blij van wordt. Dus je kunt alle geestelijke gaven hebben, zegt Paulus eigenlijk. Hij begint in 1 Korintiërs 13 met de gaven van tongentaal. Hij begint daarna over de profetie. Hij zegt, maar het is allemaal leeg. Het is een hol geluid, zeg maar. En het doet niks, het werkt niks uit, tenzij er liefde is. Het heeft geen effect zonder liefde. Het mist zijn doel zonder liefde. Je zou kunnen zeggen, de gaven kunnen niet zonder de vrucht. De gaven kunnen niet zonder geestelijke groei naar volwassenheid. Daar waar mensen blijven steken, hè, op een kinderlijke niveau van geestelijke volwassenheid, dan gaan die gaven nooit goed functioneren. Want mensen gebruiken die gaven helemaal verkeerd. Maar daar waar mensen geestelijk groeien en leren om die gaven vanuit de liefde van God op het juiste moment, op de goede manier te gebruiken, daar gaat het werken. Het is zoiets gevoeligs, zou je kunnen zeggen. En de geestelijke dingen van God zijn zo mooi, maar ook zo kwetsbaar, zou je kunnen zeggen, in onze handen. En God heeft gaven in onze handen gelegd. En bovennatuurlijke gaven vaak ook. Die extreem goed kunnen werken, maar ook extreem fout kunnen werken. En we hebben allemaal voorbeelden wel eens gehoord van excessen. Van hier en daar, wat je zegt van nou, eens kijken dat. Hè. En dan is vaak wordt de hele gave dan in discrediet gebracht. Terwijl het eigenlijk gaat over het gebruik daarvan. Het foute gebruik daarvan. Liefde, zegt Paulus. Liefde, en dan heeft hij het over agape-liefde. Hè, dat is het woord wat hier voor liefde gebruikt wordt. En dat is de onzelfzuchtige liefde. De liefde die kenmerkend is voor God. God heeft lief met agape-liefde. En liefde die niet voor zichzelf zoekt, maar liefde die uitdeelt. Liefde die niet zichzelf voor ogen houdt, maar liefde die het ander zoekt. Die het beste voor de ander wil. En dus de, je zou kunnen zeggen, de hoge weg. Je gaven gebruiken vanuit de motivatie van liefde voor de ander. En anders ligt er gauw een gevaar op de loer. Agape liefde is niet een vaag gevoel. Hè? Want je kan wel eens denken van ja, nou moet ik een. Het gaat erom dat ik een liefdevol gevoel heb. Nou, agape-liefde, natuurlijk heeft het iets met je gevoel te maken, maar agape-liefde is vooral ook liefde in de praktijk. Als ik kijk naar hoofdstuk 13, naar wat Paulus daar schrijft over liefde, dan is dat eigenlijk vooral hele praktische dingen. Moet je eens kijken, de liefde is geduldig. De liefde is geduldig. Het is iets heel praktisch. De liefde is vriendelijk. En laat die vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn, zegt Paulus ergens. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. De liefde zegt niet van kijk mij eens. De liefde doet niet gewichtig. Ze heeft geen verbeelding. Ze handelt niet ongepast. Niet grof, niet onfatsoenlijk. De liefde zoekt niet haar eigen belang. Zoekt niet zichzelf, maar die zoekt de ander. De liefde wordt niet verbitterd. De liefde denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen. Ze rakelt de dingen niet op. Ze gaat ze ook niet rondvertellen, maar ze bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. Als iemand iets vertelt, dan wil je daar met alle blijdschap aannemen. Ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Want hoe praktisch is die liefde van God, hè? Hoe praktisch wordt dat in het omgaan met name met elkaar? En daar gaat het hier eigenlijk vooral om. Liefde in de omgang met elkaar. Samengevat zou je kunnen zeggen, liefhebben zoals Jezus lief had. Eigenlijk is dit het plaatje, zou je kunnen zeggen, van hoe de Heer Jezus leefde op aarde en wandelde op aarde en met mensen omging. Met elkaar omgaan zoals Jezus dat deed. Wat betekent dat dan? Nou, eigenlijk dat je jezelf misschien in allerlei situaties de vraag kan stellen, ja, wat zou Jezus doen? Ja, met dit voor ogen allemaal, over de liefde, en wat zou Jezus in deze situatie doen? En soms kun je persoonlijk geraakt worden, kun je pijn gedaan worden, en vanuit die pijn kun je reageren. En wat natuurlijk op zich heel begrijpelijk is, maar zou Jezus dat ook doen? Is dat liefde? God wil ons leren om elkaar te dienen vanuit liefde. Elkaar te dienen in de gemeente. En ik denk dat dat een behoorlijke uitdaging is. Echt waar. Voor mij is het in ieder geval telkens weer opnieuw een uitdaging. Want je komt mensen tegen waar je moeite mee hebt. Je komt mensen tegen die je afwijzen. Mensen tegen die je pijn doen. En dan is het een uitdaging om zo met mensen om te gaan zoals God dat voor ogen heeft. En dan nog steeds op een positieve manier te proberen die opbouw van die ander te zoeken. Ik ben het nog steeds aan het leren. Met vallen en opstaan. En ik heb daar de gemeente voor nodig, dat is het mooie. Want in die gemeente zou je kunnen zeggen, dat is een beetje de oefenschool voor de wereld. Hè? Weet je, als we hier niet met elkaar leren om elkaar lief te hebben, als we hier niet leren om geduldig te zijn, en vriendelijk te zijn, niet jaloers te zijn, dan gaat het in de wereld zeker niet lukken. Maar hier mogen we oefenen. Hè? En als het goed is, zijn hier mensen die geduld met ons hebben. Hè, die zeggen, oké, joh, ik zie dat jij even niet geduldig bent. Hè, maar ik snap het hoor. Hè, maar weet je, God wil je helpen. Hè? De liefde van God is daar. En mensen als we hier geduld hebben met elkaar, mensen, als we hier leren met vallen en opstaan, om te leven zoals God dat voor ogen heeft, dan gaat er iets moois gebeuren. En dat gaat doorvloeien naar onze gewone levens en mensen gaan het zien. Echt waar. Maar als het hier niet lukt, als we elkaar hier onderuit halen en onszelf zoeken en geen geduld hebben met elkaar, wordt dat lastig. Want waar moet je dan gaan groeien? Dus wie we als gemeente zijn voor elkaar. Met de gaven die ieder heeft. Weet je, als dat gaat functioneren. Ik geloof echt dat er hele mooie dingen gaan gebeuren. Met vallen en opstaan. Zeker. Maar wel zo dat God erdoor verheerlijkt gaat worden. Dat Jezus gezien zal gaan worden. Dat mensen die hier komen ook iets proeven. Iets zien van, hey, dit is bijzonder hè, wat hier gebeurt. Is bijzonder. Hè, dus ik wens jullie toe een lichaam te zijn waar de liefde van God bepalend is voor alle dingen. Hè, ik weet nog dat we in Wateringsveld bezig waren om een visiedocument op te stellen en een missie. En dat was allemaal heel mooi, mooie woorden eraan gegeven. Hè, maar een visie en een missie zijn waardeloos zonder liefde. Echt waar. Waardeloos. Liefde is uiteindelijk bepalend hè, hoe die gemeente werkelijk gemeente is en hoe God daar doorheen kan werken. En ik wens jullie ontzettend veel liefde toe. En dat die liefde jullie richting gaat geven in de relaties met elkaar en als licht voor Hoek van Holland. God zegen.